gemeente met het gebed om Gods geest in luisteren en in spreken, willen we vanmorgen stil gaan staan bij het laatste stukje uit het Bijbelboek Jozua. Jozua 24 en daarvan vers 29 tot 33. Jozua 24, vers 29 tot 33. Laten we als kern vers 29 en 30 nog lezen. Jozua 24, vers 29 en 30, daar luidt het woord van God. En het geschiedde na deze dingen, dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. Oud zijnde 110 jaren. En zij begroeven hem in de landpalen zijns erfdeels te Timnat-Sera, welk is op een berg van Ephraim, aan het noorden van de berg Gaas. Tot zover. We vatten het samen, gemeente, het evangelie vanaf de begraafplaats. Het evangelie vanaf de begraafplaats. We gaan vanmorgen drie gedachten overdenken. Evangelie vanaf de begraafplaats. In de namen, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats, in de plaats. De plaatsen, meervoud. En in de derde plaats, in de toekomst. Dus, nog een keer, het evangelie vanaf de begraafplaats. Dat klinkt allereerst door in de namen. Drie namen worden verteld. Jozua, Jozef en Eleazar. In de tweede plaats, in de plaatsen waar zij liggen. En in de derde plaats in de toekomst, het evangelie in de toekomst. Het evangelie vanaf de begraafplaats. Kom je wel eens op een begraafplaats, kinderen? Ik denk dat er best wel heel wat kinderen al wel eens op de begraafplaats geweest zijn. Misschien ook wel helemaal niet. En vind je het een hele sombere, donkere, nare plaats? En u, ouderen, de begraafplaats. En als u dan vanmorgen hoort het evangelie vanaf de begraafplaats. Wat betekent evangelie, jongeren? Blijde boodschap. Begraafplaats. Die geeft moeilijke boodschappen. Die geeft naargeestige boodschappen. Die geeft zulke koude boodschappen. Laat je zo leeg na. Blijde boodschap. Ja. Vanmorgen wel. Zo kan het nog zijn. Als je bij een graf staat. Van een dierbare. Waarvan je weten mag. Dat de ziel bij de Heere is. Want Marcus 12, vers 26, 27. God is een God van de levenden en niet van de doden. Dat wil zeggen dat hij ook waakt over dat stof. Maar wat een contrast eigenlijk, evangelie vanaf de begraafplaats. De begraafplaats is een plaats waar alle franje van het leven af is. Daar kun je elkaar niet meer bedriegen met allerlei schijn en vrolijkheid. Dat proberen we soms wel. Maar de begraafplaats is een rauwe plaats. En nu kom ik richting de Bijbel. Denkt u eens mee, Jozua 24. Nou wordt het boek Jozua. Over wie gaat dat in dat boek, kinderen? Ja, natuurlijk. Jozua is de hoofdpersoon. Jozua. Jozua 24. 24 hoofdstukken. En dan is het leven van die man ten einde. En dan sterft hij. En dan zou je zeggen, ja, dat is op zich, het is net als in ons leven. Dan eindigt het boek Jozua en dan is het klaar en dan is het. Ja, maar dat is nou juist niet waar. Jozua 24 vanaf vers 29 tot 33 is maar zomaar geen afsluiting om het eens even ordelijk neer te zetten. Maar er zit in dit slotgedeelte evangelie. Inderdaad een blijde boodschap, een heilige triomftoon, een overwinningstoon, een overwinningsbazuin klinkt hier in deze laatste verzen door. En die draad moeten wij vanmorgen met elkaar gaan zien en gaan bewonderen. En ons erdoor laten onderwijzen. Ja. Jozua, wat was zijn taak, kinderen? Weet je dat? Weet jij het? Hij was de opvolger van Mozes. Mozes mocht het volk Kanaan niet inbrengen. Geslagen. Dat mag niet. Toen had de Heere gezegd, Mozes, jij zal het volle Kanaan niet inbrengen. Jozua zou dat doen. En heeft hij het gedaan? Ja. Hij is de leider van het volk geweest. Hij heeft het volk in Kanaan gebracht. De vijanden verjaagd. Die grote stad Jericho ingenomen. Het ging niet zonder slag of stoot. Had dat meer te betekenen? Dat Jozua het volk in Kanaan bracht. Ja, we lezen in het Bijbelboek Jozua een aantal keer. Bijvoorbeeld Jozua 21, meen ik. Dat de Heere het volk rust gaf. Dus Kanaan, dat staat ook voor de rust. Jozua leidt het volk naar de rust. Dan onderwijst de Bijbel ons dat wat Jozua gedaan heeft, een tweede betekenis heeft. Wat is die tweede betekenis? Nou, dat land Kanaan, dat wil ook iets zeggen van het, kinderen, waar wijs ik naar? Het hemelse Kanaan. Ja. Kon Jozua Israël in het hemelse Kanaan brengen? Nee, dat is hem niet gelukt. Het was wel zijn begeerte. Wie was daarvoor nodig? Niet Jozua, maar Jezus. En Jozua bracht het volk Israël in Kanaan in de rust. Maar Jezus brengt zijn volk in de hemelse rust. In het hemelse Kanaan. Dat heeft Jozua gedaan. Dan gaan we de tekst lezen. Dan staat er in vers 29, en het geschiedde. Het gebeurde. Het is echt gebeurd. Na deze dingen, welke dingen? Hoe ver wilt u terug? Ik zou kunnen zeggen Jozua 1, toen de regering van Jozua begon. Waar zijn ze nu gekomen? In Kanaan. Op de plaats die de Heere gewezen had. Dan komt er iets heel belangrijks vanmorgen om het wonder van dit gedeelte te gaan zien. Er komt iets heel belangrijks. Wanneer had de Heere nu gezegd dat ze dit land zouden krijgen? Kinderen, weten jullie dat? Wanneer heeft de Heere dat nou gezegd, beloofd? Er zat daar heel ver weg in Ur, stond een man achter een altaar te offeren. Ja? En toen riep de Heere hem. Kom eens, ga naar het land dat ik je wijzen zal. Genesis 12, belangrijk. Dan komt Abraham bij Sichem. Dan zegt de Heere, dit land zul je krijgen. En toen? Nou, Genesis 12, dan komt de Jacobsgeschiedenis. Jacob, wat gaat er gebeuren met Jacob en Jozef? Ja, dat hele volk wordt in Gozen gebracht. Dan moeten ze hard werken. Hoeveel jaar? Nou, Exodus 12, vers 40 zegt 430 jaar. Moet je onthouden, 430 jaar. Dan komt die wonderlijke nacht dat Israël wordt uitgeleid door de Rode Zee, paaslam geslacht, door de Rode Zee. En dan gaan ze door de woestijn. Hoeveel jaar? Deuteronomium 8, vers 2, 40 jaar. En dan komen ze in het land Kanaan. En dan gaan ze Kanaan veroveren. Hoeveel jaar doen ze daarover? Ongeveer 30 jaar. Heb u meegeteld? Ik denk dat er tussen Genesis 12 en Jozua 24 ongeveer 500 of 550 jaar zit. Ja? Dus in Genesis 12 heeft de Heere gezegd, je krijgt dit land. En in Genesis 24 vers 29, en dan, ik ben dus bezig met het zinnetje, het geschieden na deze dingen. En dan hebt u het heel uitgebreid. 550 jaar. Maar God doet wat hij beloofd heeft. Ze krijgen dat land. Jozua staat met het volk te Sichem, Jozua 24 vers 1. Hij stelt ze de dienst van de Heere voor, een uitermate leerzaam hoofdstuk. En vervolgens sluiten ze een nieuw verbond met de Heere. En dan is het werk van Jozua klaar. En dan komt Jozua 24 vers 29, dan is het werk klaar op aarde en dan staat er het geschieden na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf. Jozua sterft. Na deze dingen, weet u wat dat zeggen wil? Kinderen, het werk van Jozua is klaar op aarde. En dan zegt de Heere, nou is het genoeg. Jozua kreeg 110 jaar daarvoor. Wij weten niet hoe oud we worden. Het hoofdstuk, en dan ga ik de andere namen erbij halen, want we staan als het ware op de begraafplaats. En dan zie je de naam van Jozua. Ik lees ook van Jozef. Ziet u het? In vers 32. Jozef is ook 110 jaar oud geworden. En Jozefs beenderen, botten, zijn in een kist uit Egypte meegevoerd. Tientallen jaren heeft het volk die kist meegedragen. Heel eerbiedig. En nu is het moment gekomen dat ze de kist van Jozef gaan toevertrouwen aan de aarde. Jozef sterft ook, is een gestorven man. En de derde naam die sterft is, vers 33, Eleazar. Eleazar, kinderen, weet je wie dat was? Dat was een hoge priester. Die altijd de offers aan de Heere bracht. Hij had ook een belangrijke politieke functie in het boek Jozua. Drie namen. Jozua, Jozef, Eleazar. Wat betekent de naam Jozef? Jozua? Redder. Redder. Wat betekent de naam Jozef? Is niet helemaal bekend, maar het schijnt iets te hebben van toename. Eleazar, God is helper. Kunnen jullie die drie namen onthouden, kinderen? Dat je ze straks thuis vertelt. Jozua, Jozef, Eleazar. Ja? Alle drie moeten ze sterven. Hun namen vertellen iets. Hun namen zijn vol van evangelie. Toch? Zeker. Jozua, Jezus de redder. Jozef, toename, uitbreiding, behouden des levens. Eleazar, God is helper. Immanuel, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat zit allemaal in die naam van Eleazar. Alle drie hadden ze een heel belangrijke taak als het ging om het volk in Kanaan te krijgen. Op de plaats waar ze nu staan. Volgt u dat? Nou, Jozua. Ik kom dus nu bij hun werk, hè? Dus wat hebben ze nou gedaan? Jozua heeft het volk in Kanaan gebracht. Twee. Jozef. Ja, dat is natuurlijk tientallen jaren geleden. Maar Jozef heeft gezegd in Genesis 50. Gelukkig schrijven er mensen, dan kun je het ook nog eens nazoeken. Want het is een gouden draad in Gods woord. Jozef zegt in Genesis 50 vers 24. Op zijn sterfbed. Goed luister hoor. Zegt Jozef in Egypte, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit het land. In het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dus wat doet Jozef? Hij zegt tegen het volk, let op. dit is het land van de rust niet. Jullie moeten naar Kanaan gaan. En o, zegt Jozef, met de verrekijker van het geloof, dat zal gebeuren. Wat een geloofswoorden hier van Jozef. Wat heeft hij het volk aangespoord om te letten en bezig te zijn met het woord van God. Er staat geschreven, hoort u het? Ik ben dus bezig met hun plaats in het toebedelen, in het brengen in de rust. De derde persoon die stierf was Eleazar. Ook hij heeft een belangrijke taak gehad om het volk van Israël in de rust Kanaan te brengen. Je zou het kunnen lezen in de verdeling, maar ook in het inrichten van de offerdienst. Deze Eleazar was een onmisbare persoon als het hierover ging. En wat is zijn werk? Wat is het werk van Jozua, leidsman naar de rust, Jozef, die aanspoorde en wees op het woord der belofte? Eleazar, die de geestelijke dienst, de offerdienst vervulde voor het volk. Wat zijn ze onmisbaar geweest om te brengen in Kanaan? Maar nu is hun taak voorbij. En dan sterven ze. Weet u waarom? Omdat Jozua, Jozef, Eleazar niet in de rust kunnen brengen van de hemel, van dat hemelse Kanaan, die drie mannen. Die hebben dat niet gekund. Ze hebben heerlijke namen, maar hun namen op hun grafzerken zijn niet anders als een heenwijzing. Naar de redder, naar de behouder des levens, Jozef, en naar de vorst die aan hun zijde zal zijn, naar de eeuwige hoge priester. Ja, alles ziet dus uit, kinderen, in die namen van Jozua, Jozef en Eleazar, naar Christus. Naar Emmanuel, die zal uw leidsman in de rust zijn. En deze mannen, ze zijn maar ingezet. Het zijn maar pionnen geweest in Gods raad. En dan komt het sombere refrein en hij stierf. Jozef, er is niet meer over als zijn beenderen. Eleazar, hij moest sterven. Houd deze lijn eens vast. Ik kom daar zo even op terug. We zien dus in dit gedeelte de naam van Jezus gaan opbloeien. Als leidsman naar de rust. Maar deze mannen moesten sterven. En dat plaatst ons in de ernst van dit leven. En hij stierf. Drie keer. De dood. De dood is 1. Onnatuurlijk. 2. Vreselijk. En 3. Onveranderlijk. Onnatuurlijk. En hij stierf. Jozua, de zoon van Nun. Een mens. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. O, dat is de ernst van Jozua 24. En jawel, Jozua, een grote generaal, kinderen. Er staat in Jozua 1 dat de Heere hem hoog en groot gemaakt had. Het was een vooraanstaande dienaar in Gods koninkrijk. Maar Jozua, Eleazar, Jozef, ze droegen de schat in aardevaten. Hun lichaam, het was een sterfelijk lichaam. De doodgemeente is onnatuurlijk. die hoorde niet bij het leven. Maar is wel in het leven gekomen. In de tweede plaats is de dood vreselijk. Waarom? Vindt u de dood niet vreselijk? Zo verwoestend. Als tere liefdesbanden worden doorgesneden. En er alleen maar de stille herinneringen zijn als de stoel waar de persoon die je lief had leeg blijft. Als je zijn stem nooit meer hoort of in de nachten wakker schrikt en voelt. Maar de plek is leeg. De dood is zo vreselijk. Wat een kraters. Wat een tranen. Veroorzaakt de dood. Maar de dood is ook onveranderlijk. Hou je daar rekening mee? 110 jaar. Ik ben ook sterk, zegt die vader. Ik ben heel sterk. En een oude veert op. En die zegt 110 jaar, daar droom ik ook van. En een kind zegt, ik ben nog maar 7. Ik ben nog maar 10. Ik ben nog maar 5. Sterven, daar denk ik nog niet aan. En een 30er zegt, oh, dat is nog zo ver weg. Maar wie zegt dat? Wie zegt dat? Je moet denken aan de dag van je dood. Kun je sterven? We staan vanmorgen op de begraafplaats. 3 mannen sterven, maar zij konden ook sterven. Zoals zij geleefd hebben, zo sterven zij. Van Eleazar hebben we geen getuigenis. Maar als je de gang van Eleazar terugziet, is dat een getuigenis op zich. Van Jozua weten we het. Dat hij een kind des Heren was, Jozef, een gekende. Maar ben u het? Waarom drukt u de dood zo weg? Waarom doet u dat? De dood is zo beslissend. Of eeuwig wel, of eeuwig wee. Of evangelie, evangelie, de sterfdag van een kind van God. De gelukkigste dag. Het is de dag van Jezus Christus. Waarop hij komt en zijn kinderen komt ophalen. Het is de trouwdag van de kerk, de sterfdag. Zou dat van u, van jou ook gelden? Of duw jij de dood weg? Nee, ik zeg niet dat je per se naar de dood hoeft te verlangen. Al zegt de Bijbel dat er kinderen van God waren die het deden. Paulus, het leven is mij Christus, maar het sterven is mij gewin. O, hier sterven 3 mensen, maar hun sterfdag is als een trouwdag. Eeuwig gelukkig, de strijd te boven, echt naar de rust. Kom gemeente, zij sterven. We gaan de eerste gedachte afronden. Hoe groot je positie ook is, er zijn mensen die zich werkelijk onmisbaar achten. Ik heb die mensen wel meegemaakt. Die zeiden, ik ben hier echt onmisbaar. En ineens een hartinfarct. En dat ze het letterlijk zeiden. Dat kan niet nu, dat kan niet. Nee, maar het gebeurde wel. Onmisbaar. En ineens de dood. Wat leer ik hier nu uit? Jozua, een grote man. Eleazar, dienaars in Gods koninkrijk. Maar ze moesten sterven. De dood haalt alle standen als het ware weg. En daarom, memento mori, gedenk te sterven. Kunt u sterven? Weet u wat dat betekent? Je werk loslaten. Je gezin loslaten. Je man loslaten. Je vrouw loslaten. God ontmoeten. Rekenschap, verantwoording afleggen. Over je leven. Wat doet dat nu met u? Mag ik u dringen? Zou je dan nu al geen verantwoording afleggen aan de troon van Gods genade? Evangelieboodschap in de namen. Wat is die evangelieboodschap? Weet u nog? U zou het vasthouden, die lijn, hè? Ze waren alle drie belangrijk om te komen in het land Kanaan. Maar ze konden niet brengen in het hemelse Kanaan. Ze moesten sterven. Waarom? Het zag uit naar Jezus. Naar de leidsman, naar de rust. Hij zou ze in de rust brengen. En niet deze drie mannen. Kinderen. Ik heb een vraag aan jullie. Zouden jullie graag naar de hemel gaan? Denk het wel, hè. Zou u dat willen? Ja, zegt u. De hel? Zitten er in Rilland die zeggen, oh, dat is de grootste vraag van mijn leven. Hoe zullen de poorten van het leven, van de hemel, ooit voor mij ontsloten worden? Dat is de evangelieboodschap in de namen. Mensen, dienaars in Gods koninkrijk, die ontsluiten de poort niet. Maar Jezus, de heenwijzing naar die meerdere. O, het ligt wel in deze drie namen. Maar stel op prinsen geen betrouwen, bij wie men nimmer heil kan vinden, het heil kan vinden. Je mag ze achten, je mag ze waarderen, je mag het benoemen. Maar het is een heenwijzing naar Jezus. Kom, gaan de poorten niet open? Sta je voor die poorten? Rammel je er wel eens aan? Zing je het wel eens? Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheden. Hoe zullen ze voor mij ooit opengaan? Waar zoek je het in? Waar zoek je het in? O sterven aan mensen, sterven. Want die brengen het heil niet. Sterven aan je eigen bevindingen. Sterven, sterven. Opdat er maar één zou overblijven. Die een eeuwig hoge priester is. Die een leidsman is naar de rust. En zijn naam is Jezus. Want deze namen, ze zijn vol evangelie. Zeker. Maar er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden dan die naam van Jezus. Hebt u het al geleerd? Hebt u het al onderschreven? Val je er hartelijk bij? Of wil je het met je eigen krachten doen? Met je eigen geloof doen? Echt? O arme weg. Maar die ene naam die overblijft. Het evangelie vanaf de begraafplaats. Die vorst des levens, die in het graf geweest is, maar die leeft, die de dood heeft overwonnen voor zijn kinderen, voor zijn nageslacht. Laten we gaan zingen uit Psalm 37, het 19e vers. Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vrome en oprechte en wat er verder volgt. Psalm 37, vers 19. Het evangelie vanaf de begraafplaats in de namen, maar ook in de plaatsen. Die vrome mannen worden begraven en dan vindt de Heilige Geest het heel belangrijk om de plaatsen te beschrijven. Ziet u het? Er wordt drie keer heel precies zelfs, goed lezen hoor, vers 30... Jozua wordt begraven in zijn erfdeel, te Timnat-Sera. Ja, let even op, je moet het goed weten als je dat graf zou willen bezoeken, dus ik zal het je verduidelijken. Leest u het? Welke is op een berg van Efraïm aan het noorden van de berg Gaas. Ja? Dat is de eerste begraafplaats. De tweede begraafplaats. 32. Zij begroeven de beenderen van Jozef. Te Sichem. Waar dan? Nou, in het stuk land, veld, dat Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld, want zij waren de kinderen van Jozef ten erfdeel geworden. Sichem is de tweede begraafplaats. De derde, Eleazar. Hij sterft en wordt begraven, opmerkelijk, op de heuvel van Pinehas, zijn zoon, die hem gegeven was op het gebergte van Efraïm. Hij wordt bij zijn zoon op het land begraven. Drie plaatsen. Jozua, de dienstknecht, als een juichtoon. De dienstknecht. Van wie, kinderen? Van de Heere. Zo was hij niet geboren. Hij was een dienstknecht van de zonde, van de duivel. Maar door het wonder van Gods Heilige Geest, een nieuw hart, is Jozua een dienstknecht van de Heere geworden. Er staat niet de grote aanvoerder, de generaal, de dienstknecht. Weet u, Jozua 5, vers 13 tot 14, zo had hij zichzelf ook genoemd. In de ontmoeting met de vorst van het Heer des Heren, uw knecht, niet meer als dat. De dienstknecht. De Heere had hem aangesteld, hij was een knecht, een kind van God. Zijn jullie dat ook, kinderen? Zou je dat ook niet willen worden? Een kind van God en een knecht van God? Dan heb je echt de beste baas. Echt waar. Als je knecht van God bent. En ieder op zijn eigen plaats. De dienstknecht stierf. En dan wordt hij begraven, vers 30. In zijn erfdeel te Timnat-Sera. Gemeente. De ziel van Jozua is opgevoerd naar des hemels troon. En daar heeft het geklonken, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, maar over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. O, dat is de triomf bij dit graf. Maar het lichaam van Jozua wordt neergelegd in zijn erfdeel. Alsof de schrift juicht. Leestip voor vandaag, Jozua 1. Wat had de Heere gezegd? In vers 3 zegt Jozua: overal waar jij je voet zal zetten, bevende Jozua, dat land zal ik je geven. Wat staat hier nu? In zijn erfdeel. God is getrouw. Straks gaan we het zingen uit Psalm 111. Wat uit zijn lippen gaat, blijft vast en onverbroken. O, zal ik het zeggen en niet doen? En niet bestendig maken? God is getrouw, Jozua, dit is jouw deel. Hier mag je rusten van je werken. Ik heb gedaan wat ik beloofd heb. En dat mag je er nou uit leren. Dat dierbare woord, hou je ook zo van de Bijbel? Van ieder woord? Klink nou vanmorgen bij. God is getrouw. Hij zal doen wat hij gezegd en beloofd heeft. En daar ligt Jozua. op die begraafplaats. God heeft vervuld. Dat is eigenlijk de samenvatting van het Bijbelboek Jozua. Vervulling, God vervult. We gaan naar de tweede begraafplaats. Jozef. Hij wordt begraven bij Sichem. Sichem. Sichem is voor Israël ook nu heel belangrijk. Het is het huidige Nablus. Gisteren was het in het nieuws ook, Nablus. Dat is op de westelijke Jordaan-oever. Dat is een stad die in Palestijns gebied is. Het is een heel onrustige stad. Het is een belangrijke stad, juist ook voor de Israëlieten. Daarom concentreert zich daar ook vaak geweld. Israël heeft Nablus het liefst in eigen hand, in eigen beheer, als eigen grondgebied. Want daar ligt Sichem. En dat is de ziel van Israël. Eigenlijk moet je zeggen, is Sichem nog van meer waarde als Jeruzalem. Dat is echt zo. Ik zal u vertellen waarom. Sichem is de plaats van de belofte. Ga de schriften, dat zou een schriftonderzoek waard zijn. Sichem. Komt ook in het Nieuwe Testament terug. We gaan er straks mee eindigen. Sichem is de plaats waar de Heere Abraham gebracht heeft. En waar de Heere gezegd heeft. 1. Dit land zul je krijgen. 2. Ik zal je tot een groot volk maken. En 3. Uit u zal de Messias voortkomen. En Jozef heeft gezegd. Tegen zijn broers. In het land van Egypte. Heeft hij gezegd, nu moet je me niet begraven in een mooie piramide in Egypte. Dat wil ik niet. Maar je moet mijn lichaam maar leggen in een kist. En dan moet je die kist meenemen, want Genesis 50, God zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal u in dat land brengen. En dan moet je die kist meenemen. En dan moet je mij daar begraven, op de plaats van de belofte, in Sichem. Op de plaats waar mijn vader land gekocht heeft. En gemeente, en nu gaan we dat eerste stukje terughalen. Wanneer is dat woord door Jozef nu gesproken? Zoveel jaar geleden hebben we gezien, weet u het nog? En dan na 550 jaar gaat de Heere zijn woord vervullen. Dat de beenderen, leest u het, de beenderen, jongens, meisjes. Ja, dat is de realiteit, dat blijft nou over van een menselijk lichaam. Maar dan gaan de beenderen van Jozef het graf in. Jozef is al opgeklommen tot de troon van de Heere. Maar zijn lichaam wordt begraven. God is getrouw en hij zal het voor u voleinden. Mijn woord is vast en zeker. En dan gaan de beenderen van Jozua. Hij zal u gewisselijk bezoeken. Hoe zijn die botten van Jozef nou besteld in de aarde? Nou, kijk maar, hè, naar mijn handen. Hier gezegd. En toen door de woestijn. Onmogelijke weg. Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, ja, zal het wel ooit in Kanaan aankomen? Zal ik er wel ooit komen? O, de Heere heeft wel gesproken, maar ik heb er geen zicht meer op. Wat denkt u? Die beenderen van Jozef, zoveel jaar. En dan gaan ze het graf in Sichem. Tientallen, mogelijk wel honderden jaren later. God doet wat hij beloofd heeft. Hoort u het? U die misschien wel vannacht gezongen heeft. Zouden Gods beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Heer, het is bij mij zo onmogelijk. Het gaat zo door de woestijn. Maar God doet wat hij gesproken heeft. En dan gaan de beenderen van Jozef het graf in. We gaan naar de derde begraafplaats. Eleazar, Jullie zouden die namen onthouden, hè, kinderen? En waar gaan ze Eleazar begraven? Ziet u het in vers 33? Die priester. Nou, daar blijft niks van over, van de priester. Dat wordt niet eens meer genoemd. Hij moet sterven. Zijn ambtsgewaad gaat uit. Dat maakt niet zalig. Hij heeft dicht bij het bloed gestaan. Daar heeft hij dicht bij gestaan. Maar dat maakt niet zalig. En toch deze Eleazar. U is een beter lot bereid. En waar wordt die man dan begraven? Hij heeft geen eens eigen grond. Nee. Dan wordt hij in de tuin van zijn zoon begraven. Weet u waarom? Omdat er één zou komen, de grote hoge priester. De zoon des mensen, de vogelen des hemels hebben nesten en de vossen hebben holen. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neer kan leggen. O, hij zal bij de rijken in zijn dood komen. Hij heeft geen eigen graf. Hij heeft geen plaats op deze aarde, nee. En dat mag deze Eleazar afspiegelen. Er zal een andere hoge priester komen met een eeuwig priesterschap. Deze hoge priester moest het graf in. Maar er zal een andere komen die in het graf zal liggen. Een gekocht graf. Een graf van een ander. Ook geen eigen grond. Maar hij zal uit de dood verrijzen. Die eeuwige hoge priester. O, deze teksten, ze zijn vol van evangelie. Dat God getrouw is. En dat er één zal komen die ook geen voet op deze aarde tot zijn bezit heeft. En die anderzijds deze aarde zal overwinnen. Kom, zie je hem schitteren? Die eeuwige hoge priester. Die een onvergankelijk priesterschap heeft. We gaan nog kort, gemeente, naar de derde gedachte. Als het gaat over de toekomst. Ja, leest u eens mee. Ze gaan begraven. Begraven. Niet cremeren. Begraven is saaien. Cremeren is vernietigen. En alle andere mogelijkheden die er zijn op lijkbezorging. Maar begraven is saaien, kinderen. En wat is saaien? Dat betekent dat je groei verwacht. Nou, zo is het ook met deze mensen. Die worden begraven. Maar bij dat geopende graf, bij dat toegesloten graf, daar juicht het. Marcus 12. Dat God is een God van de levende. En dat wil zeggen in dat verband dat hij waakt over de doden die in de Here sterven. Thomas Boston zegt in zijn belangwekkende boek De Viervoudige Staat. Hij zegt, o, daar liggen de zaligen te rusten als kostelijk stof in het kabinet van God. Wat zijn dat dierbare plaatsen? Als je zo op het graf mag zien. En wat is dan de toekomst bij zo'n graf? Nou, Daniël 12. Ze zullen opstaan in hun lot. Tot heerlijkheid. En u. En u. Zoals je leeft, zo word je ook begraven. Gaat eigenlijk altijd op. Hoor je dat? Wat zal nou uw toekomst zijn? Tot afgrijzen, Daniël 12. Of tot heerlijkheid. Druk dit nu eens niet weg. Druk het eens niet weg. Maar ga er eens mee naar God. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? O, ze worden gezaaid. In oneer hoor, maar opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakte, maar opgericht, opgewekt in kracht. Gezaaid in sterfelijkheid, maar opgewekt in onverderfelijkheid. Waarom? Omdat er een dood geweest is en die leeft. De toekomst, wat zal dat een ontmoeting zijn? Laat ik daar nog één ding van zeggen. Als de ziel al juicht voor de troon en die grote dag komt, dan zal het lichaam hijgen naar de ziel. En dan zal de ziel uitzien naar het lichaam. O, zal de ziel dan tot het lichaam zeggen: ik heb u nodig, ik heb u nodig. Opdat ik u met lichaam en ziel zou kunnen grootmaken. En het lichaam zal zeggen: o ziel, kom toch in mij. Opdat alles wat in mij is, hem zou prijzen. En dan mag je het omdraaien. Als je tot afgrijzen zult opstaan. Als de engelen je uit je graf zullen rukken. En het lichaam tot de ziel zou zeggen: blijf buiten mij. Ziel, kom niet in mij. Laten we het gescheiden houden. Maar dat zal niet kunnen. O, wat een ernstige prediking. Je toekomst, evangelie toekomst, ja toch wel. Want ze zullen opstaan in heerlijkheid. Dat is het lot van het zalig sterven. Dan is de dood wel een laatste vijand waar je zo tegen kan opzien, volk van God. Maar anderzijds, het is toch waar. Opstaan in heerlijkheid. En dan nog iets, de toekomst van het volk. Kijkt u eens mee, ik heb die teksten laten liggen. Maar dat sterven van die drie godzalige mannen, eigenlijk van Jozua, vers 31, dat geeft zo'n beslag, zo'n indruk. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leven en die al het werk des Heeren wisten, het welk hij aan Israël gedaan had. En toch hoor je er al iets in, als je het goed en rustig leest en Richteren in gedachten neemt. Het bleef zo niet. Nee, het bleef zo niet. Herkent u het? Misschien heb je wel aan het graf gestaan van een godzalig persoon. Ja? En heb je toen wel een poosje de Heere gediend? En dacht je, zo moet ik ook gaan leven. En nu? En nu? Wie dien je dan nu eigenlijk? Jezelf? De afgoden? Met je vormendienst? Hè? Zo was het voor het volk. Ze dienden, maar het was zo beperkt. We gaan het afsluiten, gemeente. Vervulling. Jozua. Het Bijbelboek. Vervulling. Wat heeft God vervuld? Dit land en het geschieden na al deze dingen. Jozua, dat heb ik gedaan. Ik zal u tot een groot volk maken. Is het gebeurd? Het is gebeurd. En wat is er nu nog niet vervuld? Wat is er nu nog niet vervuld? In Jozua 24. De Messias. Jezus. Hij is er nog niet. En kijk dan maar naar de Bijbel. Dan komt er een hele lange periode. Ziet u het? Moet u goed kijken naar de Bijbel. Dan ben ik bij Lucas 2. Ja? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? God is getrouw. Dan gaat het door de ballingschap, door de donkerheid van de tijd heen, met zoveel verval. Bij u ook? Maar God is getrouw. En dan gaat de schrift open. Johannes 4. Weet u wat daar staat? is die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Jezus en de Samaritaanse vrouw. Komt er een hele bekende tekst, die kent u wel. En hij moest door Samaria gaan. Die kent u wel, hè? Waarom moest hij door Samaria gaan? Ja, u zegt voor die vrouw. Zeker. Maar dat is niet het eerste. Moet u maar opschrijven of meelezen. Johannes 4, vers 4. En hij moest door Samaria gaan. En daar komt het. Vers 5. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, Sichem. En dan komt het. Nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. O, wat is de schrift toch wonderschoon en diep. Dan is het in Johannes 4 dat Jezus naar Samaria moet. En dan staat hij daar op Sichem, in Sichem. En dan zegt Johannes het gedreven door Gods Heilige Geest. Ziet u het wel? God is getrouw. En wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Hij moest door Samaria gaan om het woord der belofte te vervullen. De belofte die in Genesis gedaan is aan Abraham. Uit u zal de Messias voortkomen. En hij zal komen, Abraham, op dit land waar je nu staat, daar zal het gebeuren. En hij moest door Samaria gaan. En dan juicht de schrift in Johannes 4, vers 5. Ziet, hier ben ik, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. Want wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. En weet u, dat is nou zo'n bemoedigende boodschap. Voor een arme tobber vanmorgen in de kerk, die het moet zeggen. Bij mij is het helemaal vastgelopen. O, dan zegt vanmorgen Gods woord. Het gaat door de benauwdheid van de tijden heen. Door donkerheid, door verdrukking heen. Maar toch, zie, daar staat die held, die een eeuwig hoge priester is. Ik ben nu gekomen om het woord van mijn vader te gaan vervullen. O, zo kan hij nu ook bij u komen. Op het alleronverwacht, ziet, hier ben ik. En hij moest door Rilland gaan. Heb je vanmorgen zijn heerlijkheid gezien? Heb je de schoonheid van dat lieve woord van God gezien? Heb je de ernst begrepen, verstaan? En hij stierf. Hoe zal het bij u zijn? O, dan wordt het u nu nog gepreekt, dat er evangeliekracht uitgaat van de gekruiste en gestorven Christus. Want het zal zijn dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, al waren ze ook gestorven. Amen.